Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het leven is hard, maar pas je gedrag daar niet op aan. Welkom bij Patty's Levenslessen. Een podcast over de essentie van het leven. Waarin ik met mijn gast de zin en onzin van levenswijsheden bespreek. Ik heb met al mijn levenservaring een enorme ups en downs heel wat levenslessen verzameld. 365 in totaal, om precies te zijn. En die husselen we allemaal door elkaar in de Wheel of Patty's Wisdom. En met een druk op de knoppen bepalen we welke levenslessen ik met mijn gast bespreek. En mijn allerliefste gast van vandaag is presentatrice, columnist en actrice. Bovenal, geloof ik.
Ja.
Tanja Jess.
Hallo.
Hallo, lieve Tan.
Leuk om te zijn.
Ja, heel fijn. Is dat zo dat... Want eigenlijk als ik jouw informatie lees, dan heb je van alles gedaan.
Ja, god, uiteindelijk wel. Maar
gepresenteerd. Je maakt vlogs. Je hebt vooral een grote mond.
Je moet wat, hè, met je leven.
Maar aan de basis, actrice.
Ja, ja, dat is wel mijn grootste passie altijd geweest. En dat was mijn grote droom, ook als klein meisje, om later actrice te worden. Dus.
En dus ben je naar school gegaan?
Ja, ik heb wel wat omweggetjes genomen. Voordat ik mijn draai had gevonden. Ik denk dat ik had me wel aangemeld op alle toneelscholen, hoor. Toen ik eindexamen deed op middelbare school. Maar toen op het laatste moment durfde ik niet meer, denk ik. En ik had mezelf wel allemaal hele goede redenen gegeven om niet naar die toneelschool te gaan. Zo van ja, ik ben werkeloos en ben acteur. En moet je maar wachten tot je een baantje of een rol krijgt en zo. En lalala. En ben toen allerlei andere studies gaan doen die ik allemaal niet heb afgemaakt. En uiteindelijk toch.
Zoals?
Ik ben eerst naar de hooghotelschool gegaan in Scheveningen.
Dat is wel een goede studie.
1 jaar en 3 maanden gillend vertrokken. Toen ben ik... ik was doodongelukkig. Ik ging echt met spastische darmen ging ik daar weer weg. En toen ben ik psychologie gaan studeren. 2 jaar in de UvA. En toen nog 1 jaar communicatiewetenschappen. En toen ben ik weer een toneelopleiding gaan doen uiteindelijk. En
de rest is toch waar het niet gaan kan, hè? Heb jij iets met levenslessen?
Nou, dat is wel grappig, want mijn vader, die heeft precies daarover, zei hij op een gegeven moment tegen mij, dan weet je, er zijn meerdere wegen naar Rome. Je kan heel snel die snelweg pakken en dan gas geven, dan vol gas recht op je doel af en dan ben je heel snel gearriveerd. Of je gaat dat bergpaadje op met alle hobbels en vage zijwegen en weet ik veel, beken die je moet, of zelfs rivieren die je moet overbruggen en hekken die dicht zijn waar je onderdoor moet of overheen. En noem allemaal maar op. En dat is een wat langduriger pad. En dat heb jij klaarblijkelijk genomen met al die verschillende studies. Maar dat is helemaal niet erg. Want dat pad is misschien duurt veel langer voordat je bij je doel bent. Maar het is wel het pad wat je de meeste kansen geeft om van alles nog wat te leren.
Is ook zo, maar ik heb wel in die 365 levenswijsheden staat er bij mij ook eentje van focus on your goal. En als je van Amsterdam naar Den Haag moet, dan kan je ook via een snelweg. En ik heb best wel een beetje spijt van de vele zijwegen die ik heb genomen.
Ja, en dat zegt mijn vader dus, die helaas 2 oktober jongstleden is overleden. Ja. Maar die zegt, moet je helemaal geen spijt van hebben. Want al die zijwegen, die hebben jou gebracht waar je nu bent. En die hebben je gevormd tot wie je nu bent. En die hebben zoveel geleerd. Dus wat je al eigenlijk aan je introotje zei, ook al die deep downs en die dieptepunten, die hebben jou ook die extra laag gegeven als mens die jij nu hebt. En ja, wat is je doel? Succesvol worden of whatever? Ja.
Nou ja, dat is nooit mijn doel geweest. Eigenlijk weet je pas je doel als je het bereikt hebt.
Ja, ik heb dat wel eens gedacht natuurlijk. Dan wilde ik een hele beroemde en gevierde actrice worden en weet ik van wat allemaal. En uiteindelijk en dacht ik, ja, in Amerika doorbreken en zo. En uiteindelijk denk je wel eens, ja, be careful what you wish for. Weet je, want soms heb je ook wensen waar je achteraf ontzettend dankbaar en blij bent dat die nooit zijn uitgekomen.
ben net begonnen met de levenswijsheid. Het leven is hard. Pas je gedrag daar niet aan aan.
Ja, vind ik een mooie.
Dat geldt waarschijnlijk voor jou heel erg. Deze.
Ja, nou, ik denk ook voor jou. Ik hoorde jou net vertellen, je bent ooit door een man opgelicht. Ja, als dat dan...
Een keer of twee, hoor.
Ja. Ik heb ook de nodige missers op mijn lijstje staan. Hoor, Pet, we kunnen elkaar een hand geven. Maar ik heb ook wel eens met een pathologische leugenaar. Wat een nachtmerrie was dat. Maar als je daardoor... Als je dan ook een achterdochtig of verzuurd of boos mens wordt... Dan heb je een heel ongelukkig leven. En dat wil je natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Je wil gewoon, weet je, en ik zeg, daarom zei ik het ook zo.
Dat is ook een les natuurlijk.
Ja, als iemand je wil oplichten, als iemand je kwaad wil doen, dan kan dat altijd. Dan hoef je niet heel erg, weet je wel, alarmsystemen te installeren, bij wijze van spreken. En heel erg achterdochtig voor te zijn om dat te voorkomen. Als ze het willen, dan flikken ze het toch wel. Dus dan blijf ik liever gewoon een open, liefdevol mens die gelooft in het goede. Ja, als je me wil fucken in negatieve zin, ja, dan zal je dat altijd wel lukken.
Maar ik ga me
niet door laten beïnvloeden. Ik ga niet daardoor negatief naar verzuurd mens worden.
Nee, dat is ook zo. Want ik heb er ook nog eentje ergens staan. Dat je alles kan opspuiten in het leven, behalve verzuurde mondhoeken. Afgezakte mondhoeken, krijg je niet omhoog.
Die krijg je niet weg. Nee,
die komen echt van binnenuit, hoor.
Die komen, ja.
Dus het is inderdaad beter om niet te verzuren. Maar ik kan me wel...
Het is wel moeilijk soms, vind ik,
ja,
hoor.
Vind ik
het soms wel moeilijk. Want soms zijn er wel momenten dat je denkt, dit is zo fucking oneerlijk. Of zo hard, weet je wel. En dan denk je, ja, hoe moet je nou hier weer... Maar uiteindelijk zit het antwoord altijd weer in... wat kan ik ervan leren? Kan ik hier iets... Kijk, ik denk altijd, maar het leven heeft geen zin... maar je kunt het wel zin geven. Dat is ook een mooie trouwens. Dus laat ik het zelf dan zin geven, zo'n gebeurtenis. Ik had hem liever niet meegemaakt. Weet je wat, is niet fijn... Het heeft me heel veel pijn gedaan, maar laat ik het zin geven. En dan kan je daar wel met een goed gevoel uitkomen. Want dan kan je wel denken, ja, maar ik heb daar nu dit en dat van geleerd. Of die en die stappen kunnen maken daardoor. En ik had het nog steeds misschien liever niet meegemaakt. Maar ik heb het een positieve twist kunnen geven. Dus kan ik als gelukkig mens weer verder.
Maar dan heb ik wel altijd een moment van, bijvoorbeeld met social media. Dan weet je wel dat je dan heel boos of... heel verdrietig wordt. Dus dat zijn wel negatieve emoties die je dan weer positief moet draaien. Lukt dat jou altijd?
Nou ja, wat ik gemerkt heb, waar ik achter ben gekomen... is dat die mensen die zo naar doen op social media... die haters of die zo alleen maar bezig zijn... steeds met je naar beneden te drukken of te bekritiseren... negatief overal op te reageren. Zelfs dat je iets leuks voor een goed doel doet... en dan weten ze er nog iets negatiefs van te maken, weet je wel... Dat zijn mensen waar eigenlijk die zelf heel erg ongelukkig zijn. Charlie had een keer zo iemand, hè? Charlie die kan heel primair reageren. Die had iemand op. Ik hoor jou grinniken. Het was een understatement. Maar die had eens een keer iemand op Twitter. En die was heel het op de man hem aan het afzeiken, weet je wel. En bekritiseren. En Charlie werd behoorlijk pissig ervan. En ik dacht, weet je wat, ik ga eens uitzoeken wie deze persoon is. Dus die heeft in zijn tijdlijn gevonden via van Twitter naar Facebook. En uiteindelijk kwam hij op zijn Facebookpagina en dacht zo, kip, ik heb je, ik ga je opzoeken ook. Je ga je voor je bek slaan. En hij klikt op die pagina van deze man. En hij ziet een foto van een heel zielig mannetje met allemaal slangetjes uit zijn neus en aan infuusjes. En het was gewoon een dood, ongelukkig, heel zielige persoon. En daar denk ik nu altijd, als iemand mij weer gaat lopen haten... of juice-kanalen of noem maar op... dan denk ik iedere keer aan dat mannetje met die infuusjes en al die slangetjes. En dan zie ik die voor me en denk, ja, dit zijn allemaal dat soort mensen.
Maar dat geeft ze nog steeds niet het recht.
Tuurlijk niet. Maar het is heel jammer dat zij dus niet de weg gevonden hebben naar zingeving.
Ja, exact.
Het is hun blijkbaar niet gelukt. En misschien heb ik makkelijk praten. Je moet ook maar net de persoonlijkheid hebben... die je iedere keer weer een positieve zwengel aan weet te geven. Of de jeugd waarin je dat geleerd hebt. En sommige mensen hebben gewoon en een kutjeugd... en een beetje slap karakter. En
een kut leven.
En dan lukt het gewoon niet. Ja. En hebben gewoon zoveel shit meegemaakt. En die zijn dan heel boos en zuur. Dus dan kan ik het ook wel een beetje meeleiden... en een begrip voor opbrengen. En denk ik, ja, jij hebt geen...
Hoe heeft Charlie dat opgelost?
Ja, die had hetzelfde wat ik had van, oh god, oh wat zielig. Deze man hoeven wij niet meer te straffen, weet je wel.
Ik ga beginnen. Ik was al begonnen, maar de volgende levensles. Als je het wilt begrijpen, moet je misschien wat beter luisteren.
Ja, dat is een goeie.
Luisteren wij goed genoeg naar elkaar?
Nou, daar zit denk ik heel vaak het probleem tegenwoordig ook. Niet alleen hoe we luisteren, maar ook hoe we zenden. Dus de manier van communiceren. Er gaat heel veel mis, naar mijn idee. Ik zie voortdurend discussies zo uit de hand lopen. En dan denk je wel eens van, oh, volgens mij zitten deze twee mensen eigenlijk in hetzelfde kamp. Maar ze verstaan elkaar gewoon verkeerd. En er worden allerlei dingen getriggerd. En dan worden mensen boos op elkaar. Dat is gewoon heel jammer. En soms denk ik ook, soms hoef je ook iets niet per se te begrijpen om iemand wel in zijn waarde te kunnen laten.
Wat vind jij dan van weglopers bij talkshows bijvoorbeeld?
Nou, ik vind als je je geschoffeerd voelt, mag je weglopen.
Ja.
Ik vind sowieso, als je je te getriggerd voelt en denkt, ik ga nu echt met dingen gooien of ik ga echt heel onbehoorlijk gedrag laten zien, kan je beter uit de situatie, heeft mijn therapeut mij in ieder geval geleerd, kan je beter even uit de situatie stappen.
Dat is thuis ook.
Zeg je, ik ga even een klein ommetje, dan zit je in die talkshow, zeg je gewoon, mensen, ik ga heel even een klein ommetje, ik kom straks
zo terug. Ja, de reclame.
Ja, precies. Ik denk dat dat heel verstandig is. Nee, dat snap ik wel, dat snap ik best.
Maar je hebt ook wel eens gezegd dat je het heel moeilijk vindt te begrijpen dat mensen zich verzetten tegen veranderingen. En jij bent nogal van de veranderingen.
Ja, ik moet zeggen, ik begrijp het wel. Ik snap wel wat er gebeurt bij die mensen. Alleen ik voel het niet zo. Ik ken dat gevoel niet. Dus dat bedoel ik ook met je hoeft niet alles te begrijpen. Ik weet, ik zie wat de processen zijn. En mensen vinden het vaak heel lastig als dingen veranderen. En schieten ze in paniek, een soort angst. En vasthouden.
Ja, ik ben ook niet zo van de verandering hoor.
En ik vind verandering vaak ook spannend. En alles is altijd in verandering. Alles is voortdurend in beweging. Dat is het hele leven. Dus ik denk, nou ja, een beetje meebewegen. En luister, van wat is dan het probleem? En ik denk altijd maar, ja, als het een kleine verandering is. En we kunnen met z'n allen weer gelukkig samen feest vieren. Net zoals bijvoorbeeld, ja, jij hint een beetje natuurlijk naar Zwarte Piet.
Nou ja, ik hint niet alleen daar naartoe. Ik ben bijvoorbeeld iemand die... Ik ga nu verhuizen. Nou, het zweet. Ik heb al 10 keer heb ik die verkoop geprobeerd af te zeggen.
Ik kan daar heel blij van worden.
Oh, echt?
Ja, ik kan echt om de zoveel jaar denken van... Moeten we niet nog eens een keer iets heel anders gaan doen? Of moeten we... Jij bent dus een Ibiza verhuis. Vind ik nogal een stap. Ja. Dat doet ook niet zomaar.
Nee, maar ik ben daar niet dan helemaal, weet je. Dan hou ik altijd nog 1 poot hier.
En
nu
dacht
ik, we gaan eens kijken of er een huis nog te verkopen is. En toen werd het verkocht. En toen dacht ik, oh nee, het wordt verkocht. Nu ben ik weer bezig met een huis in Almere. Dus ik word misschien
wel gezellig.
Je buf.
Ja.
En dan denken mensen, die vrouw is gek. Maar misschien... Ben ik wel bang voor verandering, maar vind ik het ook stiekem mee.
Ja, maar jij bent ook wel iemand die van een beetje sjeun, spanning en sensatie houdt. Je bent niet de type vrouw die zoiets heeft van... oh god, als alles maar altijd hetzelfde blijft.
Nee, maar daarom hinte ik niet per se op Zwarte Piet. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen zich heel erg aan die traditie vasthouden.
Ja, mensen houden zich aan van alles vast, weet je wel. Ik bedoel, mijn oudste dochter is, ik zeg ook nu dochter, mijn oudste kind is transgender. En dus die is nu in transitie van jongen naar meisje. Dat vinden ook heel veel mensen heel erg ingewikkeld. En dat moet ik zo raar doen. En ik vind het allemaal. En dan denk ik ook, je hoeft het niet te begrijpen.
Niet zo
om
raar
iemand,
doen.
Ja, die zijn niet goed bij hun hoofd. En weet je wel, wordt niet serieus genomen. Of wordt afgedaan als een soort geestesziekte. En ik denk altijd, ja, weet je. Je hoeft het niet per se te begrijpen om het gewoon te kunnen respecteren.
Wat ik wel heel mooi vind.
Het doet niemand
vind.
Kwaad mee. Hè? Dat,
nee.
Ik vind het nog wat anders dan wanneer je iemand er kwaad mee doet. Kijk, als jij... Ik ben bijvoorbeeld helemaal niet religieus. En ik mis het religieuze gen. Ik heb dat gewoon niet.
Klaar.
Zeg maar. Ik heb ook niet dat ik denk van... Oh god, ik moet nu manifesteren. En het universum gaat mij van alles geven. Geloof ik ook niet in. Ik denk gewoon dat je moet focussen inderdaad als je iets wil. Of dat wel werkt. Maar je hebt ook factoren zoals pech en geluk. Maar waar wil ik nou heen?
Nou, we hadden het net over Billy die Alice is geworden. Ja. Alice, toch?
Ja, Alice. Ja.
En dat een heleboel mensen dat dan niet begrijpen.
Ja, dat die dat lastig vinden. Maar ik wilde ergens heen en ik ben helemaal kwijt. Het is ook zo'n overgangsding, hè?
Ja.
Dat is een soort van dat je denkt, jezus, ik zat op een heel goed lijntje. Ik had een heel mooi, ik ging het helemaal opbouwen en nou ben ik het helemaal kwijt.
Maar laat ik je dan nog een vraag stellen. Is dat als, wanneer kwam Alice bij dit gesprek bij jullie?
Dat was denk ik
of kwam
15,
bij jou?
Toen
kwam ze bij jou?
Ja, weet je, ik wil nooit zo graag heel erg ingaan op de details. Want ik vind dat is echt haar verhaal.
Zeker.
En dan moet zij maar vertellen als ze daar ooit behoefte aan heeft. Maar ik kan wel zeggen, het was ergens rond haar 15e dat ze daarmee naar buiten kwam. Naar ons toe. En hoe dat precies gegaan is en zo.
Nee.
Dat is haar privé. Weet je, dat is zo lastig als je moeder bent, weet je ook alles van.
Ja.
Ik kan niet zomaar meer dingen. Vroeger kon ik ook nog columns schrijven over mijn kinderen. Nou, dat kan nou niet meer, hè?
Dat, mama, ben je helemaal gek
ja,
geworden.
Ja, dan worden ze woest. Nee. Dus dat, ik moet daar echt voorzichtig mee zijn. En dus ik spreek me er wel over uit, omdat ik het belangrijk vind dat we dat een beetje normaliseren. En dat mensen het iets beter gaan begrijpen. Hè? Want het is ook een beetje wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Zodat het leven hopelijk ook voor mijn kind uiteindelijk makkelijker gaat worden in dit land en in de wereld. Maar ja, ik vertel dan gewoon hoe het voor mij is als moeder. Zeg maar.
En hoe is het voor jou als moeder?
Ingewikkeld.
Oh ja?
Ja, want ik... Ja,
want je doet toch altijd heel...
Het is niet, voor mij niet ingewikkeld dat ze transgender is. Het is voor mij ingewikkeld om mijn kind ongelukkig te zien. En mijn kind te zien worstelen. En mijn kind te zien zoeken en er draai niet kunnen vinden. Of onzeker zijn. Of ja, alles. Wat, dat hele traject is ook niet mals, hè? Dan moet je eerst aan de hormonen en dan volgen er eventueel operaties, mocht ze dat willen. Het is natuurlijk een heel medisch traject ook. Hè? Het is nog anders dan wanneer je kind zegt, mam, ik ben gay of zo. Ja, dan
ben je gewoon gay.
Ben je gewoon gay en je hoeft geen pilletje voor te slikken. Maar voor als je transgender bent, kom je in een hele medische molen terecht. En dat zijn ook dingen die onomkeerbaar zijn. Dus dat is hartstikke eng. Je hebt toch ergens altijd de angst van, ja, maar wat als dit niet is, weet je wel? Ja. Wat als ze erop terugkomt? Wat als ze op een dag denkt van, oh nee, toch maar niet. We hebben allemaal stappen gezet die niet meer terug te draaien zijn. Dus het is heel, heel eng. Spannend.
Maar dat wordt goed begeleid, neem ik aan, toch?
Ja, maar in hoeverre, weet je wel, mensen denken dan dat er een soort van gouden test is. En als je dan de juiste vragen invult, dan weten we 100% zeker, ja, u bent transgender. Nee, u bent niet transgender. Maar dat bestaat helemaal niet.
Wat ik ook, ik heb een keer een reportage gemaakt over de transgender zijn in San Francisco. En wat ik daar heel frappant aan vond, is dat mensen je voorkeur voor seksualiteit koppelen aan je gender.
Ja, dat is dus soms ook allemaal in de LGBTQ+ hoek. Maar in feite is het natuurlijk iets heel anders.
Ja.
Het is iets heel anders. Wat is je seksuele geaardheid of wat is je genderidentiteit? Het zijn twee totaal verschillende dingen.
Maar er bestaat nog zo ontzettend veel onwetendheid over.
Ja, maar je ziet nu ook dat de nieuwe generatie heel erg creatief daarmee omgaat. Ze zijn enorm zoekende. Er wordt ook wel gezegd, ja, het is een modeverschijnsel. Nou is ineens iedereen non-binair of weet ik veel, trans. En dan denk ik, ja, dat zijn ze ook toen de homobeweging wat meer van zich liet horen. Er werd er ook geroepen, ja, nou is niet eens iedereen homo. En straks is het besmettelijk en het is een modeverschijnsel. Ik denk eerder dat het er altijd al geweest is en dat er nu meer openheid is en dat kinderen, jongeren zich vrijer voelen om zich daarover uit te spreken. Maar er wordt veel geëxperimenteerd en dat is denk ik heel goed en prima en leuk dat die vrijheid er is en dat er niet meteen... Ik vind bijvoorbeeld queer een hele fijne term, omdat je dan van alles mag zijn.
Ja.
Dat het niet zo'n heel klein hokje is waar je dan in moet passen.
Maar ik vind wel, ik heb heel veel moeite met dat hen. En...
Het is ingewikkeld, want ik denk in Nederlands het handigste is die en diens. Dat zit eigenlijk al in onze taal. Dus dan zeg je, dan moet je natuurlijk ook zo'n genderneutrale naam hebben. Dus ik zeg even, nou, wie kennen we die? Hoe heet ze? Die presentator die van meisje naar non-binair is gegaan.
Een meisje?
Die dat hele leuke programma heeft.
Maar die
hoe heet die nou?
Helle. Er
zitten twee van die overgangstypes.
Raven.
Raven van Dorst. Ja,
oh.
Raven. Oké, dan zeggen we nou Raven.
Raven, ja.
Raven, die was hier gisteren. En diens zus is, of zo, of diens beste vriend. Dus dan zeg je die en diens. Dat is eigenlijk in Nederlands best wel heel goed te doen.
Maar hen wil dus als hen aangesproken worden.
Nee, die. Dan zeg je die.
Nee, maar zij... Oh, zie je?
Die wil. Die mag wil ook die zeggen.
Ah, die wordt als hen aangesproken.
Nee, die wordt als die aangesproken.
Maar die wil als hen aangesproken worden.
Ja, maar die mag ook, volgens mij. Dus hen kan, maar hen je kan wordt dan als wordt die het dus meer, meervoud. Maar ik denk dat die een veel makkelijkere oplossing is dan hen.
Hen wordt als die uitgesproken. Zo
kunt u het nog volgen, mensen?
De overgangsmoeders.
En het is natuurlijk ingewikkeld. Maar weet je, benader het met een beetje humor en speelsheid. En denk, nou, we komen er wel uit met z'n allen. Als we gewoon een beetje respect tonen. En begrip en liefde. En denken, oké, nou, jij bent anders dan ik. Snap het wallen niet van. Ik weet niet bijvoorbeeld niet hoe het is om transgender te zijn. Ik voel dat niet. Ik kan me niet voorstellen wat dat is, die dysforie en zo. Maar hey, ik hoef het ook niet helemaal te begrijpen om wel gewoon van mijn kind te kunnen houden en haar te kunnen steunen in haar, de richting die ze op.
Aan de andere kant is het zo dat je bent een heel uitgesproken type. En dat vind, daar neem ik heel erg mijn petje voor af. Want bijvoorbeeld inderdaad in die Zwarte Piet discussie. Ja, maar dan...
In 2014, oh
ja,
my god.
Ja, maar toch, iedereen hij blijft goed. Wel hoor. Jeetje mina.
Dat was wel heftig toen in die tijd. Zeker omdat toen het grootste gedeelte van Nederland echt nog niet vond dat hij veranderd moest worden. En toen kregen we er wel van langs dat we ons daarover uitspraken.
Maar inmiddels zijn de veegpieten gewoon...
Dat is toch zo mooi. Wel uiteindelijk grappig. Is het wel gelukt, weet je wel, om die verandering teweeg te brengen. Met al die mensen die het wel gedurfd hebben om zich daarover uit te spreken. En op een gegeven moment merk je gewoon dan zoveel procent. Er is volgens mij een soort regel van, als het, ik weet niet, 30% of zo meegaat, dan zwiept die om, zeg maar. En dan gaat de grote stijgende massa ook mee. Ja.
Je hebt ook een podcast, Kaarten op tafel. Ja. En daar onderzoek je met andere vrouwen de tweede helft van je leven.
In deze laatste reeks wel, ja. Ik heb er eentje gemaakt van 12 afleveringen waar ik steeds met vrouwen uit verschillende generaties zit. Wat ook heel leuk is. En ik heb er nu 10 afleveringen gemaakt voor Margriet. En dan praat ik echt met die 50-plus vrouwen. En dan zit je de ene keer met iemand... Nou, ik ben zelf natuurlijk 55, maar dus begint dan 60'ers, 70'ers, 80'ers.
Begint dan de andere helft van je leven op 50?
Ik denk dat wel zo'n magische grens is. In ieder geval in onze samenleving helaas. Waarin je eigenlijk soort van oud en afgedankt bent. Officieel. Zo van, dan moet je dood. Als vrouw, hè? Mannen niet. Mannen die kunnen nog heel lang mee, maar wij moeten gewoon hartstikke dood. Ja. Of tenminste. En wat ik zo tekenend vond, is dat ik dan ergens een keer online las onder iets wat je natuurlijk nooit moet doen. Je moet ook je naam niet googlen, maar dat had ik wel gedaan. En toen stond er, Tanja Jess, is die dan nog relevant op haar leeftijd? Dat ik dacht, wat? Relevant. Ik vond het zo'n kutwoord om te zeggen, je bent niet meer relevant, weet je wel? Ja. Dat deed echt een beetje pijn. En toen dacht ik, oké. Dus
maar het is toch zo dat
wat.
Hoe ouder we worden, hoe meer we begrijpen, hoe meer we weten, hoe meer wijsheden we kunnen delen met
vind
elkaar.
Ik ook, ja. Nou ja, en ik zie heel erg de kracht in diversiteit. En diversiteit in de breedste zin, maar dus ook qua leeftijd. En blijkt ook uit onderzoek dat bedrijven die divers zijn, of waar het management divers is, dat die veel beter scoren, beter presteren dan bedrijven waar dat niet het geval is. Want je hebt een veel bredere kijk op de wereld. En dat betekent ook dat het heel interessant kan zijn om die verschillende leeftijden juist bij elkaar te zetten.
Denk ik ook, want ik denk dat ik de oudste vrouw op de Nederlandse televisie ben.
Ja, Patty, en dat is een van de redenen waarom ik hier zit vandaag. Want ik vind dat dus zo tof. En ik denk, die vrouw die rockt gewoon nog steeds. En hoe belachelijk is het dat jij de enige 60-plus vrouw zo'n beetje bent, behalve die ene van heel Holland Bakt.
Ja, en
misschien...
Hoe oud zou Loretta zijn?
Loretta is denk ik ook al
in de 60, denk ik, ja.
Maar daar houdt het wel een beetje op. Ja, Angela Groothuis, die ook nog wel eens ergens voorbij kwam, is ook al in de 60.
Ja, maar die moest toen ook al stoppen met Wie is de Mol.
Vonden ze toen vonden ze haar ook te oud. Toen gingen ze Karel de Graaf daar neerzetten die nog ouder was.
Loretta 66, hoor ik. Jeetje, net, in linkerhoor. Ja. Loretta 66, dus dan win ik het toch nog. Ben ik en Jannie, hoe oud is Jannie? We gaan even opzoeken.
Ja, de redactie gaat even opzoeken.
Ja, maar daar ben ik toch wel heel benieuwd naar. Ja. Dan ben ik misschien... Ah, Jannie van der Heijden is net 1 jaar ouder dan ik. Ja. She beat me to it. Ja. Maar goed, is er voor jou nog werk?
Jawel, alleen niet per se. Als acteur is het wel lastig op deze leeftijd, merk ik. Interessante vrouwenrollen zijn heel dun gezaaid. Dus de meeste van mijn collega's, vrouwelijke collega's uit mijn lichting, die zijn allemaal andere dingen gaan doen, uit nood. En in theater nog wel, want ze hebben nou eindelijk door dat het theaterpubliek wat volwassener is. En dat het ook voornamelijk vrouwen zijn die naar theater gaan. Dus daar kan je echt nog leuke projecten doen. We gaan volgend jaar ook echt een heel leuk theatertour doen. Waar ik natuurlijk verder weer helemaal niks over mag zeggen. Maar ik ga het wel doen met nog twee andere vrouwen. Maar in film en televisie is het heel lastig. En Nederland loopt daarin ook echt achter. Hè? Want kijk, Amerika heeft Frankie and Grace, heeft dat soort series. Waar hoogbejaarde vrouwen, mag je wel zeggen, de hoofdrol in spelen. En het scoort als een tierenlier.
We gaan gewoon Golden Girls maken.
Ja.
Hoe leuk is dat?
Maar hier in Nederland wordt echt gezegd, als je een serie bedenkt. Ik heb een keer een serie gepitcht, een hele leuke serie over vrouwen in de overgang. En allemaal vrouwen, vijf vrouwen in de hoofdrol. Er werd gezegd, ja, maar vijf vrouwen in de hoofdrol, dat krijgen we niet verkocht.
Ja, maar in de overgang, dat vind ik, daar zijn zoveel dingen over te zeggen. Want wij zijn natuurlijk, behalve dood, mogen wij ook niet meer seksueel aantrekkelijk zijn. Nee. Wij mogen allemaal niks meer.
Je mag geen seksueel wezen meer zijn. Dat is heel eng.
Dat is vies als je na 50.
Ja, ook vies. Ja. Maar ik denk dat daar angst onder zit. Ik denk echt dat met name mannen dat gewoon heel eng vinden. Want mannen, kijk, wij worden, als we door die overgang heen zijn, hè, wij hebben een soort revival seksueel. Maar bij de meeste mannen wordt het natuurlijk allemaal wat problematischer met die prostaatproblemen enzovoort. Dus ik denk dat dat ergens in deze patriarchale staat toch een beetje eng gevonden wordt of zo. Ik kan het anders niet verklaren waarom er zo agressief op gereageerd. Weet je nog toen Patricia Pai in de Playboy stond, was ze ergens in de 60 ook al volgens mij. En dat daar helemaal, nou, er werd... viel zelfs het woord necrofilie.
Ja, dat is echt schandaal.
Theo Maassen bij de Wereldwijd Door, volgens mij. Ja. En dat ik echt dacht, hè? En dan zag je die foto's. Nou, ze stond er prachtig op.
En terwijl ze dus naar Italië, in Italië is ingevlogen, weet ik nog. Omdat zij in de Guinness Book of Records de oudste playmate ever is. En dat ze daar onthaald hebben als een koningin. Het kan
en het was zo, en het waren zulke mooie foto's. En denk ik, als je dat overal in het buitenland had laten zien, dan zeggen mensen gewoon, oh, zo lekker wijf. En als je de leeftijd erbij zegt, of omdat ze weten van ze is 60 plus, dan ineens is het goor en vies en lijk. En dat ik denk, nou, sorry. Ik vond dat echt, dat deed echt ook bij mij in mijn hart pijn.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Nou moet ik wel zeggen dat ik na de overgang, of tijdens de overgang, iets had van, nou, helemaal hippie de pippie op mijn hakken sta ik niet meer. Maar weet je wel, qua vrouwelijkheid. Maar helemaal op slot, dat is het niet gegaan.
Nou, jij hebt het ook niet laten verslonzen. Integendeel, je ziet er hartstikke goed uit. En die hakken, ja, weet je wat het is? Wij vrouwen komen natuurlijk wel op een punt dat we denken, ja, ik ga mezelf niet meer martelen.
Ja.
Voor wie, voor wat, flikker op. Wij worden natuurlijk wat mondiger.
Maar jouw man vindt het natuurlijk wel leuker als jij wel op dat hakje staat. En anders,
ja, maar ik hoef niet 24/7 op die hak, weet je wel. En ik ga ook echt niet. En hij zegt ook gewoon tegen mij, van, dan zeg ik van, deze schoen of die schoenen. Ja, welke zitten het lekkerst, zegt hij dan. Dus ja.
Hoe lang zijn jullie al samen?
22 jaar.
Ja, dan krijg je dat.
Ja. Nee, maar dat wil niet zeggen dat je ingekakt bent. Maar gewoon dat is toch ook gek dat wij ons in allemaal dat soort verschrikkingen moeten wringen om lekker en geil gevonden te worden. Terwijl het is gewoon een verkramping van je voet, gewoon zo'n hakschoen. Be honest, dat is dan niet te doen.
Het is allemaal.
Ik vind het alleen nog maar leuk voor zitfeestjes.
Vind ik ook.
En dat vond ik vroeger eigenlijk ook alleen een lichtfeestjes. High five, Pet.
Ik ga nog één spreuk doen en dan ben je van me af.
Oké.
Het enige wat je zeker weet is dat je niks zeker weet.
Ja, en hoe meer je weet, hoe meer je weet, hoe weinig je weet.
Ja, en hoe minder je weet,
hoe senieler je wordt.
Hoe minder je hoeft te onthouden, wat ik zeg.
Ja, of net doen alsof je niks weet, is ook wel handig. Maar ja, once you know, hè? En dan kun je niet meer net doen alsof je het niet weet.
Maar is het leven beter als je alles weet? Of
nou,
je
ik denk wel eens van, het is lekker simpel inderdaad. Als je gewoon met al je privileges, lekker onwetend, met je oogklepjes op in je eigen bubbel kan blijven zitten. Heerlijk. Heb ik ook heel lang gedaan. Alleen, net wat ik zeg, once you know, you know. Dus op het moment dat je bepaalde dingen gezien hebt of waargenomen hebt, of je bent je daarvan bewust geworden, dan kun je niet meer terug. Dan kan je niet meer net doen alsof je het niet weet.
Exact.
En dan moet je zelf wel in de spiegel kunnen blijven aankijken als je je bek houdt. Nou, dat lukt mij dan niet. Dus ik moet altijd mijn bek open trekken.
Nou, trek jij maar lekker je bek open, want wij genieten van jou met je bek open.
En je krijgt hier ook weer hele gekke associaties. Ja.
Bij allemaal. Ja. Wat is je grootste wens voor het komende jaar?
Oh, wauw. Grootste wens. Nou ja, god. Ik hoop dat mijn Ja, kijk, op dit moment is mijn grootste zorg is natuurlijk mijn kind. Mijn oudste kind en de jongste, die moet ik ook in de gaten houden. Want het zijn rare tijden met die corona en alles. Ik wil gewoon dat mijn kinderen zitten nu in de puberteit. Dat is een cruciale fase. Dus ik hoop dat ik die goed op de rit krijg. Dat die het leven echt gaan opslurpen zoals ik dat ook heb gedaan. En gaan genieten en hun weg vinden. En hun passies gaan ontdekken en zo. Dat hoop ik het meest. En voor mezelf dat ik gewoon nog allemaal leuke projecten op mijn pad krijg. En dat ik gewoon lekker door mag hobbelen. In dit gekke vak.
Het is je van harte gegund. En het is zo grappig. Want ik noem het toetjestijd. Jij noemt het de andere helft van je leven. Maar ik voel ook dat ik in toetjestijd leef. Mm. En van je toetje moet je altijd heel erg genieten.
Ja. En hard voor gewerkt.
Ja, hard voor gewerkt. Maar dan blijkt toch dat je kind het belangrijkste is.
Mm. Ja.
Dankjewel, lieve Tanja.
Graag gedaan.
Veel succes.
Jij ook.
Je luisterde naar Patty's Levenslessen. En in de volgende aflevering spreek ik met Tineke Schouten. Vind je deze podcast nou leuk? Laat dan een review achter en deel hem met je vrienden en familie. Patty's Levenslessen is een tweewekelijkse podcast van Audiohuis. Redactie is in handen van Rachel van der Pol. Opname en montage Lieve Zonderen. Suzanne Tirol doet video-editing. Projectmanagement door Pauline Reinders. En mixage en mastering van Gijs Vriesen. Bedankt voor het luisteren en onthoud dit als je de deur uitgaat. Je kan beter niet tegen de wind in gaan lopen, want als je spuugt, krijg je het zelf in je gezicht.